Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen gemeente uit Psalm 48 de versen 4 en 6. We willen nu luisteren naar het lezen van het woord van God en de schriftlezing komt deze avond tot ons vanuit het boek van de psalmen, daarvan psalm 77. En na de lezing uit psalm 77 zingen we uit psalm 66 het tweede vers. Al het aardrijk smeken u neergebogen, het heffen de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Psalm 66, vers 2, na de schriftlezing uit psalm 77. Een psalm van Asaf voor de opperzangmeester over Jedutun. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Sela. Gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela. Daarna zeide ik. Dit krenkt mij, maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher en zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost, de kinderen van Jacob en van Jozef. Sela. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u, zij beefden, ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit, de bovenste wolken gaven geluid, ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid uw donders was in de ronde, de bliksemen verlichten de wereld, de aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Tot zover de schriftlezing. Willen we samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, Gij bezoekt deze aarde met uw zegen en met uw strenge tucht. Dat is merkbaar in de geschiedenis en in de vaart van de volkeren. Dat is merkbaar ook in ons persoonlijke leven. Dat is merkbaar in de wereld en in de kerk. En nu bidden wij van u, wil u op deze dankdag ons daarop richten. Op uw daden. Op de zegeningen die zo onverdiend en zo gunstig ons levenspad beroerd hebben. Hoe u dezelfde bleef, hoe zomer en winter niet ophielden en zaaitijd en oogst ook dit jaar aanbraken. U hebt voor ons gezorgd. Uw zegen was in velerlei opzichten zichtbaar. Maar u hebt ons ook bezocht met uw tucht. Want sinds de zondeval in deze wereld binnengedrongen is, is ook uw tucht, uw roede op deze aarde merkbaar. We zijn er getuigen van geweest dat oorlogen en geruchten van oorlogen niet ophielden. Dat grote gebieden door hongersnood werden geteisterd. Dat natuurrampen plaatsvonden. We zijn er ook binnen onze kleine kring aan herinnerd dat de dood ieder uur wenkt. Dat ziekte en moeite en verdriet doorgingen. En zo bezoekt u ons, Heere, met de wonderen van uw zegen en met de tuchtigende hand van uw gerechtigheid. En we bidden u, leer u ons op uw daden acht geven. Zo acht geven dat wij in tegenspoed geduldig mogen worden of mogen zijn. En in voorspoed dankbaar. Want dat is het grote doel waarmee u uw zegeningen en ook uw tuchtigingen zendt. En dan bidden we u bijzonder vanavond op deze dankdag. Heere, geef dat wij zo niet slechts op uw daden acht geven. En uw daden gedenken. Maar dat het ook door u zo gezegend wordt dat het als een zwaard en als een hamer gebruikt mag worden om onze harten te verbreken. Opdat wij onder de zegeningen verbroken worden, omdat zij zo mild en overvloedig, onverdiend aan ons werden geschonken. En onder de tegenspoeden leren buigen. Ja, dat uw zware hand of uw zegenende hand ons mag leiden tot bekering. Want dat is nodig voor het eerst en ook opnieuw. En daarom smeken we, wil bij al uw zegeningen en uw tuchtigingen die er in ons leven kunnen zijn, ons de zegen over uw woord niet onthouden. Maar laat uw woord, het grote geschenk van u, ons vanavond ook voor mogen gaan. En wil ons door uw woord leren wat wij missen. Opdat wij gaan zien dat wij door de zonde alles missen. Alles kwijtgeraakt zijn en dat wij voor alle dingen u nodig hebben. Leer ons dan bijzonder, Heere, dat wij genade nodig hebben. En zou u het willen geven dat er onder ons mogen zijn die in stilte tot u roepen, zoals de tollenaar, verbroken van hart. O God, wees u mij, de zondaar, genadig. Wil u zijn met hen die geestelijk vastlopen? We zullen vanavond vanuit deze oude psalm erop gewezen worden dat er ook mensen zijn die met de dingen van u en de wegen van u vastlopen en geen weg meer weten. Wier ziel weigert om getroost te worden. En wanneer ze over de dingen in hun leven denken, dan is het moeilijk om dankdag te houden. Onmogelijk, want dan lijkt het alsof u vergeten bent om genadig te zijn. Ze weten dat het anders is. Maar voor hun eigen besef lijkt het alles donker te zijn geworden. U weet dat er ook onder ons zijn die door omstandigheden in hun leven, door zware wegen van beproeving, op dat punt terecht zijn gekomen. U weet dat er ook zijn die geestelijk met alles vastgelopen zijn en geen weg meer zien. Heere, wil u dan juist ook in die omstandigheden licht geven over uw daden. Opdat het zo mag zijn te midden van alle vragen en te midden van alle tegenspoed, dat wij bij de dichter mogen buigen en midden in dat alles mogen zien op uw daden. Dat er licht over mag vallen en onszelf mogen aanspreken, aanmanen. Ik zal de daden des Heren gedenken en al zijn wonderen van oudsher. Heren, dat er dan in die daden van u, in de wonderen die gij van ouds hebt verricht, ook zoveel mee mag komen. Dat mensen het mogen zien dat u dezelfde blijft. Van ouds, toeverlaat en koning zijt. En wil u dan tot mensen in hun moeite, in hun zorgen, vooral ook in hun geestelijke strijd en in hun geestelijke benauwenis, uw daden bekend maken. Hoe dat u door de onmogelijkheden een weg baant. Door de dood heen het leven schenkt. Hoe dat u in Christus een gaarne vergevend God wilt zijn. Heere, open gij onze ogen daarvoor. Wil u denken aan al uw kinderen. Want zij in het bijzonder kunnen zich herkennen in de woorden van de psalmdichter. Hoe alles tegen kan zijn. Hoe duisternis ons leven kan bedekken. Dat er geen gebed en ook geen dankgebed lijkt door te dringen. Heere, wil u bijzonder hen dan herinneren aan uw daden. En wil u geven dat ze de daden van u mogen zien. In de zegeningen die u schenkt in het leven zoals dat iedere dag voortgaat. In de zorg die u bewees. In uw sparende hand, in uw sterkte die u gaf en de wijsheid bij het werk wat we iedere dag mochten verrichten. In de zegen die u schonk bij de oogst, op het veld, op de tuinderij, bij hen die op welke tak van arbeid ook werkzaam waren. Laten wij uw daden mogen gedenken en dat ons tot ootmoedige verwondering mogen stemmen. Maar geef in het bijzonder, Heere, dat wij de daden van u mogen gedenken, die gij vanouds in het koninkrijk van uw genade hebt verricht. De daden van de grote heilswerken, uw verlossingsdaden, uw zaligmakende werk. En laten onze ogen daarop gericht mogen zijn. Bijzonder in het leven van uw kinderen. Geef, Heere, dat ze helder mogen zien wat u gedaan hebt, wie u zijt en wie u blijft tot in alle eeuwigheid. Maar wil u ook de ogen van hen die alsnog blind zijn voor die grote heilsdaden van u openen. En wil u te midden van alle vragen, dat stamelende, dat toch zo ootmoedige dankgebed, van harte leren beamen. Ik zal de daden des Heren gedenken. Heren, zegen ons zo in dit ogenblik. We bidden u, wil u geven dat op deze dankdag onze harten niet mogen blijven kleven aan de dingen van dit leven, aan het stoffelijke, aan het moeilijke van dit leven, of aan de zegeningen op zichzelf, maar dat onze harten en onze ogen boven dit aardse uit getild mogen worden en gericht mogen worden op u, de levende God. Wil u zijn met ons als gemeente. We zeggen uw naam dank, Heere, dat ook het jaar dat weer voorbij spoedde, u ons als gemeente bewaard hebt, u ons gezegend hebt, u in zoveel opzichten aan ons, aan onze kinderen hebt willen denken. En te midden van ziekte en rouw die ook ons niet voorbij ging, uw goddelijke gunst bewijzen aan ons niet hebt willen onthouden. Heere, sterk hen die in verdriet en rouw zijn, voor wie de dankdag misschien een moeilijke dag is. En wil u een ogen richten op wie u bent en u blijft op de daden des Heren. En zou u ook ons aller gedachten en harten willen richten op u. dat bij alle dingen die wij ontvingen van u, wij u de weldoener niet vergeten of niet verachten, maar uw werken mogen herdenken en uw wil mogen betrachten. Heere, schenk ons die genade. Wees u met de kerken waarvan wij deel uitmaken. Zegen ons kerkverband. Zegen al de predikanten, alle studenten en hoogleraren. Zegen hen die op deze dag het woord mogen uitdragen. Wil u gedenken aan alle plaatsen waar samenkomsten zijn op deze dag. Of geweest zijn de afgelopen week. Zegen het woord van deze dag. En wil de naprediker zijn van het woord wat de vorige week tijdens de dankdagdiensten werd uitgedragen. Wil u, o Heere, uw koninkrijk uitbreiden en de werken van de vorst der duisternis verstoren. Schenk dat onder ons, maar ook in alle kerken die in ons vaderland bestaan. Wil u samen binden en samen drijven wat bijeen behoort. Wil u alle arbeid in uw koninkrijk gedenken. We zeggen uw naam dank dat de koninkrijksarbeid voort mocht gaan, ook het jaar dat voorbij ging. We bidden u, wil u het zegenen, ook in de komende maanden. En laat het zo mogen zijn dat al die arbeid door uw goddelijke onverdiende gunst gebruikt mag worden, opdat uw koninkrijk komen mag in deze donkere wereld. En opdat de naam van uw drieënige God verheerlijkt mag worden. Wil u zijn met ons land en met ons volk. Heere, verzoen onze zonde, de zonde die wij ook als natie bedreven hebben tegen u en tegen uw heilige wet. En laat het zo mogen zijn dat de vele zegeningen die u ondanks onze afdwalingen en schuld nog onder ons laat, ons tot inkeer mogen brengen, ons mogen brengen tot bekering. Want wij worden door uw woord zo ernstig vermaand om de goede tierenheid en het geduld van u niet te verachten, maar om te leren dat al die zegeningen uw geduld ook te midden van het kwaad en van het onrecht een middel dient te worden, opdat wij tot bekering komen. Heere, laat aan uw goedheid, uw geduld, uw zegen ons tot bekering mogen drijven. O zegen daartoe ook het woord wat in al zijn ernst, maar ook in al zijn troost vanavond verkondigd mag worden. Zegen het aan ons hart en leer ons ook door dit woord op uw daden te letten en te gedenken, te danken voor wat u ons gaf. Heere, zie ons dan aan niet in onszelf, want wij moeten het belijden dat we niet alleen maar ondankbare mensen zijn, maar ook zondige en schuldige mensen die uw zegen niet verdienen. Maar wil u aan uw verbond denken. Denk aan hem die niet alleen de biddende, maar ook de dankende hoge priester is, de Heere Jezus Christus. En zie op ons neer in zijn gunst en genade. We vragen het om Jezus wil. Uit genade alleen. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt om uw dankdaggave te offeren, zingen we uit Psalm 77 de versen 5, 6 en 7. aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 138 het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoven, en om uw gunst en waarheid saam, uw grote naam eerbiedig loven. Psalm 138 vers 1 aan het einde van de prediking na het amen. En de tekst voor de prediking op deze dankdagavond is uit deze psalm die u gelezen is, psalm 77, het 12e vers, waar we het woord van de Heere en onze tekst lezen. Ik zal de daden des Heeren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. Geliefde gemeente, ooit heb ik ergens gelezen dat het woord danken en het woord denken alles met elkaar te maken hebben. Danken zou dan zoiets betekenen als voortdurend en in verwondering denken aan zegeningen die ik heb ontvangen. Wel, dat is in elk geval de Bijbelse betekenis van het woord danken. Want daar lezen we heel duidelijk dat wanneer iemand ondankbaar is en de Heere niet erkent voor de zegeningen, dan vergeet hij de Heere. Of dan veracht hij zijn goedheid. En tegenover vergeten en verachten staat gedenken. Gedenken aan de zegeningen en gedenken aan de goedheid van de Heere. En vandaar dat onze tekst, ik zal de daden des Heeren gedenken, alles te maken heeft met wat de schriften elders noemen oprechte dankbaarheid. En zo willen we ook op dit bekende woord uit Psalm 77 samen letten. Thema voor de prediking is, ik zal de daden des Heeren gedenken. Dan slaan we een blik naar binnen. Want wanneer de dichter dit zegt, dan heeft hij allerlei bezwaren. Vervolgens slaan we een blik naar het verleden. Want het gaat om het gedenken van de daden van oudsher. En tenslotte slaan we een blik naar boven. En dan letten we bijzonder op het gedenken van de daden des Heeren. Ik zal de daden des Heeren gedenken. Een blik naar binnen, een blik naar het verleden, een blik naar boven. Er staan in de Bijbel een aantal psalmen van David. En nu is het zo dat meestal aangenomen wordt dat niet elke psalm van dezelfde Asaf is. U begrijpt, daar had ik het over. Psalmen van Asaf. Dat niet elke psalm van dezelfde Asaf is. Er is een Asaf geweest in de tijd van koning David, die toen benoemd werd als een van de opperzangers in de tempel, in de tabernakel. En later wordt die Asaf ook nog genoemd als zanger in de tempel. Maar we kunnen ook uit latere tijden Asafs noemen. Dat waren soms mensen uit het geslacht van die eerste Asaf, die tempelzanger nog benoemd door koning David en die tot in de tijd van Salomo leefde. Het konden ook misschien mensen geweest zijn die niet tot het Levitische geslacht van Asaf behoorden. Maar welke de Asaf ook geweest is die deze psalm gedicht heeft, in elk geval maakt de psalm zelf duidelijk dat deze dichter in geestelijke nood is. Hij begrijpt de leiding van God met het volk niet. Een bepaalde ramp heeft het volk van Israël getroffen. Het zou een nederlaag kunnen zijn. Anderen denken aan de wegvoering van het volk in ballingschap. En dan zouden we kunnen denken of aan de ballingschap waarin de 10 stammen terecht kwamen onder de Assyriërs, of aan de ballingschap waaronder de twee stammen zuchten in de tijd van Nebukadnezar. Maar wat het ook geweest is, die nationale nood van Israël, die zeker de achtergrond vormt van deze psalm, was voor de dichter niet de enige nood. Met deze nationale nood is hij ook in geestelijke nood terechtgekomen. Hij heeft in de nood die het volk getroffen heeft aan God om uitkomst geroepen. Maar het leek alsof God niet meer naar het volk en ook niet naar deze Asaf wilde horen. En daarom is hij met zijn God vastgelopen. Hij kan er 's nachts niet meer van slapen. Als hij slapeloos aan God denkt, dan vertroost dat hem niet. Maar hij krijgt het er des te moeilijker door. Het doet hem zuchten en steunen en het verzwaart zijn smart. Geen troostwoorden die hij zich te binnen brengt, kunnen zijn toestand veranderen. Vers 3 zegt dat zijn ziel weigert om de troostwoorden aan te nemen. En vandaar dat we ons kunnen voorstellen dat in die toestand allerlei vragen hem bestormen. En deze dichter laat ons zien in het diepst van zijn ziel. Hij legt zijn hart voor ons open en hij zegt: wel, de vragen die mijn binnenste benauwden waren deze. Is de rechterhand van de Allerhoogste veranderd? Daarmee bedoelt de dichter die rechterhand van God, de hand van Gods majesteit en van Gods macht, die vroeger de vijanden versloeg. Die lijkt wel ingetrokken te zijn, werkeloos te zijn. Is die hand van de Heere veranderd? Heeft de toezegging, de belofte van God aan de aartsvaders gedaan, Abraham, Isaac en Jacob, heeft die belofte opgehouden zijn geldigheid en zijn kracht te hebben? Waar is de Heere? Waar is zijn macht? Waar is zijn genade? Waar is de kracht van zijn beloftewoord? Heeft hij in toorn al zijn barmhartigheden toegesloten, zodat ze niet meer uit de hoge hemel vloeien? En zo peinst hij. En zo worstelt hij. Zo loopt hij vast met de wegen des Heren. O, hij herinnert zich dingen die vroeger gebeurd zijn, zeker. Hij herinnert zich woorden die hij eerder gehoord heeft en misschien wel met kracht tot zijn hart hebben gesproken. Maar in al die overleggingen kan hij geen uitzicht vinden. Lijkt het voor hem in het donker alsof God zwijgt en zich van hem en van het volk heeft afgetrokken. En dan komt er een wending. Een wending allereerst in de toestand waarin hij zich bevindt. Als hij al die klachten overweegt, zou God zijn genade vergeten hebben, zijn barmhartigheden hebben ingetrokken, dan roept hij zichzelf tot de orde. Dit krenkt mij. Want als dit waar zou zijn, wat ik nu allemaal overdenk, dan zou de rechterhand van de Allerhoogste veranderd zijn. En dat kan niet zo. En daarom roept hij zichzelf tot de orde en zegt: ik zal letten op de daden des Heren, op zijn wonderen van oudsher. En ik zal uw werken betrachten en van uw daden spreken. Dat gaf dus de wending in die bange nachten, in die aanvechting en in die strijd. Dat de dichter zich voor het aangezicht van de Heren tot de orde roept. En dat hij zijn oog wendt op de daden des Heren. En zegt: daar zal ik van gaan spreken. Daar zal ik bij leven. Die zal ik gedenken. Hoe kwam dat, die wending? Kwam dat omdat die dichter nu zo in stilte is even dacht: wel, in plaats van al die klachten die in mijn binnenste opkomen, zal ik nu maar eens aan de daden van de Heren gaan denken? En toen was ineens alles anders. Nee, zo moet u dat niet lezen. Dan onderschat u de ernst van de strijd van die dichter. U onderschat ook de krachten van mensen. De krachten van Gods kinderen. Alsof zij zomaar zelf verandering kunnen brengen in de donkere omstandigheden en in de donkere wegen die de Heere met hen gaat. Nee, de dichter voelde zich bestormd door al die vragen. En midden in die omstandigheden mag hij door het geloof zijn oog richten op de daden van de Heere. En dat geloof, zei Luther, dat is nooit zonder aanvechting. Maar het breekt wel door de aanvechting heen. Door de genade van God wordt hij boven zijn strijd uitgetild. Er valt licht over de daden van de Heere. En daar klemt hij zich nu aan vast. Dat geeft hem hoop en uitzicht te midden van de duisternis die zich rondom hem bevindt. Dat geeft hem ook uitzicht te midden van de rampen die het volk heeft getroffen. Als hij door genade niet meer op de omstandigheden hoeft te zien. Niet alleen meer aan zijn strijd en aan zijn aanvechtingen hoeft te denken. Maar mag zien wie de Heere is. Wie hij geweest is. En wie hij blijven zal tot in alle eeuwigheid. Kijk, en dat is nodig. Te midden van de duisternis die ons leven zo van nature beheerst. Dat wij te midden van de duisternis licht ontvangen. En wat gaan we dan zien? Wel, dan gaan we ook de dingen die de dichter in deze psalm noemt herkennen. Dan gaan we ontdekken dat een leven buiten de Heere donker is. Dat een leven zonder God, een leven in de dikke duisternis is van de dood. Want zonder God zijn we midden in de dood, zegt ons oude doopsformulier op grond van het heilig woord van God. En dat is iets wat ons zo vertrouwd in de oren klinkt. En wat we misschien zodra het gezegd wordt onmiddellijk beamen. Maar zien we het ook zo? Beleven we het ook zo? Als we daar iets van gaan beleven, dan gaan we te midden van alle dingen die er in ons leven zijn ook iets verstaan van dat vastlopen van die dichter. Als je ontdekt dat je leven zonder God en buiten God in de duisternis van de dood verzonken is. Als je ziet dat je schuldenaar bent tegen de Heere en de wet tegen je getuigt. Ja, dan is alles duisternis. En als je dan zoeken gaat in de schriften, zoeken gaat in het gebed, dan kan het zo lijken alsof de genade van God waar je van kindsbeen af van gehoord hebt, of die ingetrokken is, de barmhartigheden afgesneden zijn. Dan kan het zo lijken alsof God vergeet om genadig te zijn. Want wanneer je je zonde beleidt voor God en als een arme zondaar pleit op genade, dan kunnen de hemelen zo toegesloten zijn. Dan kan alles zo dicht zijn. Wel eens gebeurt in uw leven, in jouw leven, dat je je knieën boog en je armoede voor de Heere neerlegde. En dat het leek alsof je gebeden niet hoger kwamen dan het plafond van het vertrek waar je in vertoefde. Of tegen de hemel leken af te stuiten. Ja, dan loop je vast met de dingen. En dan worden de klachten van de dichter van Psalm 77 werkelijkheid in je eigen leven. En waar is dan een uitweg te vinden? Hoe kun je met die gebeden die niet verder lijken te reiken dan het plafond van je woning? Of dan de hemel zelf. Hoe kun je daar licht in ontvangen? Wel, de dichter zegt, er moet licht komen over de daden des Heren. Zodat je daarbij gaat leven. En zodat je die gaat gedenken. Kan ook anders. Niet alleen een zondaar die met zichzelf vastloopt en de Heere gaat aanroepen, kan zoiets ervaren van die gesloten hemel en van ongehoorde en onverhoorde gebeden. Maar het kan ook zo zijn in het leven van iemand die wel mag weten van de genade van God. Dat er omstandigheden zijn, misschien zijn ze er wel geweest in de afgelopen maanden, wegen van beproeving, van verdriet en moeite, waar u het niet mee eens kon worden. En waaronder u met uw gebeden vastliep, heeft God vergeten genadig te zijn. Of het kan zo zijn in tijden van geestelijke aanvechtingen, waarin u zich herinnerde dat de Heere in het verleden sprak. En dat de Heere u uit de nood verlost heeft. En de gunst en de zegen van zijn genade heeft doen ervaren. Maar nu is alles zo ineengeschrompeld en dor en doods geworden. Waar zijn de dagen van weleer? Waar zijn de blijken van Gods gunst die er vroeger zo nadrukkelijk waren in uw leven? Ja, dan kunt u ook die dichter van Psalm 77 zo helemaal volgen. Als hij zegt, dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Nee, daar loop je niet mee te koop. Maar dat kan in stilte, dat kan 's nachts of overdag een grote nood zijn. Heeft God dan vergeten genadig te zijn? Hebben zijn barmhartigheden een einde? O, je ziet het wanneer God naar recht met je zou doen. Dan zouden die barmhartigheden inderdaad toegesloten zijn. Maar toch, zo kun je niet verder. Zo kun je niet leven. Hoe komt er dan uitkomst? Onder die benauwende omstandigheden. Wel, de dichter van onze psalm zegt dat er alleen uitkomst is. Wanneer de daden van de Heere opnieuw voor ons gaan leven. En die in de aandacht van ons hart de voornaamste plaats krijgen, zodat we de daden van de Heere gaan gedenken. En wat is dat dan? Die daden van de Heere, die te midden van alle geestelijke strijd, te midden van alle aanvechting, het enige zijn die uitkomst kunnen schenken. Zijn die daden van de Heere, waarvan de dichter zegt dat hij ze zal gedenken, zijn dat de daden van God in de natuur, zo in de zin van de zegeningen die de Heere geeft in de oogsttijd en in de zaaitijd. De zegeningen die de Heere geeft over de vruchten van het veld of over het vee. De zegen die God schenkt door ons de gezondheid te geven, door ons van ziekten te genezen, door ons in onze familiekring met zijn zorg te omringen, door ons te verzorgen van alles wat we voor het onderhoud van ons leven nodig hebben, en al die andere dingen meer die u erbij kunt noemen, zijn dat de daden des Heren? Ach gemeente, dat bedoelt de dichter niet zozeer. Als we het hem zouden kunnen vragen, zou hij zeker gezegd hebben, wel, dat zijn inderdaad grote zegeningen. En veracht de zegen van God die hij iedere dag opnieuw geeft en waarin elke dag opnieuw blijkt dat zijn trouw nieuw is. Veracht die zegeningen niet, maar laten ze u tot ootmoedige dankbaarheid mogen stemmen. Maar dat bedoelt de dichter toch niet zozeer, de zegeningen van iedere dag. Nee, daar denkt hij niet zozeer aan bij de daden des Heren. Daden des Heren, zijn dat dan de werken van de Heren, heel persoonlijk, in zijn eigen leven? Deze Asaf was toch een man van God? Deze Asaf was toch een man die genade kende en die kon vertellen wat de Heren in zijn leven gedaan had, hoe de Heren hem uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht gebracht had, hoe de Heren hem verder geleid had? Daar kon die man toch wel iets van vertellen. Asaf, vertel er eens van die daden van de Heere in je persoonlijke leven. Wel, zou Asaf zeggen, daar wil ik ook wel iets van vertellen. En dat zijn ook grote wonderen die de Heere gedaan heeft. Maar toch bedoel ik dat ook niet in de eerste plaats. wanneer het gaat over de daden des Heren. Dus niet de zegeningen van alle dag. Ook niet zozeer de leiding van God in zijn persoonlijke leven. Ja, maar wat zijn die daden van de Heren dan? Wel, in de psalm zoals die voor ons ligt, zijn de daden van de Heren waar de dichter op doelt in de eerste plaats Gods grote heilswerken in het verleden. Ik zal de daden des Heren gedenken en zijn wonderen, zo lezen we van oudsher. En ik zal uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt die God die wonderen doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. En dan gaat die psalm zo voort en dan leest u vooral naar het einde van de psalm toe een beeldende herinnering, zou ik het willen noemen, aan Gods grote verlossingswerken in het verleden. Vooral aan het verlossingswerk bij uitstek. Hoe de Heere Israël verlost had door de wateren van de Rode Zee heen. Hoe tijdens het onweer en de bliksemschichten en de muren van water die zich verhieven, het volk door het pad van de zee onder leiding van Mozes en Aaron was doorgetrokken en behouden aan de overzijde was gekomen. De daden des Heren, daarbij gaat het voor de psalmdichter in de eerste plaats om Gods grote verlossingswerken die in het verleden hebben plaatsgevonden. Hoe dat het volk door de Rode Zee heen werd verlost uit de hand van de Egyptenaren. En dat wonder, dat staat de psalmdichter allereerst voor ogen. Dat is de daad van de Heere, dat zijn de daden van God die hij vooral wil gedenken en in herinnering roept van zichzelf en ook van het volk. En wat is nu de kern van die verlossingsdaad, van die heilsdaad die de Heere daar en toen verricht heeft? Wel, we zouden het heel eenvoudig kunnen zeggen. De weg die God toen ging, was een weg vol wonderen. Want het zal maar gebeuren dat je daar staat als een slavenvolk van Israël met bergen aan twee kanten, met voor je een grote watervlakte, te diep om te doorwaden, en achter je farao met zijn legers, met wagenen en paarden, en aan die wagenen zijn messen gespannen, messen die vooral kinderen en jonge mensen zullen treffen en hen als slachtschapen zullen afslachten. De dood voor ogen, achter je de dreiging van de vernietiging onder de handen van de Egyptische vijand. Voor je een ondoordringbare zee, aan weerszijde onbegaanbare bergen. En dan doet God een wonder. Door die onmogelijkheden heen, door de benauwenis heen, baant God een weg waar geen weg is. Een weg door de zee, een pad door grote wateren. God baant die weg door de onmogelijkheden heen. En ziet u, daar ligt de kern van het wonder bij de Rode Zee. Van de daden van de Heere, die hij van ouds heeft gedaan. Van het verlossingswerk wat hij aan Israël heeft bekendgemaakt. En dat moest Israël zich steeds in herinnering roepen ieder jaar bij het paasfeest. Ze moesten die daden des Heeren toen gedenken. Dat moesten ze zich in herinnering roepen bij alle mogelijke gelegenheden. Want dat liet iets zien van wie God is. En hoe hij verlossend, zaligmakend wil werken. En dan mogen we de lijnen vanavond ook doortrekken. Want die verlossingswerken van God, die de dichter hier in herinnering roept en die er in het Oude Testament zo nadrukkelijk waren, die verlossingswerken hebben een volle betekenis gekregen toen God zijn eigen zoon op deze wereld zond, de verlosser. En die verlosser is de dood ingegaan. En de dood, daarvan zouden mensen zeggen, dat was het einde. Christus Jezus, de Zoon van God, de zaligmaker van zondaren, aan het kruis gestorven. En heel de discipelkring was diep onthutst. Ze hebben misschien de woorden van Psalm 77 in die donkere nacht na de kruisiging wel in herinnering geroepen. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Zouden zijn beloftenissen immer hun vervulling missen? Want laten we er niet licht over denken, gemeente. Toen de Heere Jezus Christus aan het kruis gestorven is, toen hij begraven werd in de hof van Jozef, toen was de hoop van allen die de vertroosting van Israël verwachten vergaan. We horen het zo aangrijpend uit de woorden van de Emmausgangers op de dag van de opstanding. En wij hoopten dat hij het zou zijn die Israël verlossen zou. Maar die hoop is nu vergaan. Maar wat doet de Heer? Precies hetzelfde in wezen wat hij ook bij de Rode Zee gedaan heeft. Daar stond Israël voor de onmogelijkheden. Hun hoop was vergaan. En nu bij de kruisiging van de Heere Jezus, daar stonden de discipelen voor de onmogelijkheden. Hun hoop was vergaan. Maar door de onmogelijkheid van de dood heen wekt God zijn eigen zoon op uit het graf. God die de dingen roept alsof ze waren, de dingen die niet zijn. God die de doden levend maakt. God wekt zijn zoon op uit het graf. Door de onmogelijkheid van de dood heen, door het graf heen, roept hij zijn zoon tot het leven. En daarin vindt u, ook in die daad van God, staat het centraal dat God wonderen doet. Door de onmogelijkheden heen, door de dood heen, door het graf heen, roept hij tot het leven. Hij is de Almachtige, overwinnaar van alle vijanden, van duivel, zonde en dood. Ik zal de daden des Heren gedenken. Als we dat gaan zien, gemeente, dat nu het diepste wezen van de daden des Heren, dat zijn zijn wonderen, zijn heilswonderen. En die heilswonderen zijn ten diepste dit, dat hij door de Rode Zee van de dood heen zondaren wil roepen tot het leven, zondaren wil redden van het verderf. Dat hij de verlosser door de dood heen roept tot het leven. Dat betekent wat? Dat de Heere bij machte is om nu dode zondaren te roepen uit het graf van de zonde. Dat waar u allerlei onmogelijkheden ziet, waar u benauwdheid en droefenis vindt en niemand zorgt voor uw ziel, dat God bij machte is om al die droefheid en al die duisternis te veranderen in het licht. En dat hij bereid is om dat te doen. Zijn daden in het verleden, zijn heilsdaden bij de tocht door de Rode Zee. En in het sterven en de opstanding van de Heere Jezus leggen er getuigenis vanaf. Dat hij de machtige is en de bereidwillige is om wonderen te doen. Vooral geestelijke wonderen. Vooral wonderen om zondaren te redden, om zijn volk te behouden, om zijn volk te betroosten. En vandaar dat die daden van de Heere voor het volk van God zo van grote betekenis zijn. En dat te midden van alle vragen de psalmdichter, geïnspireerd door de Heilige Geest, ons erop wil wijzen dat bij alles wat tegen is en bij alles wat er aan onmogelijkheden kan zijn, het alleen de daden van deze God zijn die uitzicht en die troost kunnen bieden. En vandaar dat wij bij deze daden des Heren worden stilgezet vanavond. Denken we daar wel eens over na? Over de daden des Heren. Denken we wel eens na over Gods grote verlossingswerken, de leidingen die hij gehouden heeft met zijn volk Israël in de tijden van het Oude Testament. Denken we wel eens na over de werken van God in Christus Jezus en door Christus Jezus. Ja, zegt iemand, maar daar moet toch licht over vallen. Want hoe kan een mens die geen geestelijke kennis heeft, hoe kan die nu zien de daden van de Heere? Die ontwaart die toch niet? De Bijbel is voor hem toch een gesloten boek, omdat zijn ogen toegesloten zijn? Ja, mijn beste vriend, dat wil ik niet ontkennen. Want de schriften zeggen dat. Dat mensen die zo onbekeerd zijn en die de geest van God niet kennen, dat ze de schriften lezen met toegesloten ogen. En dat ze de daden van de Heere daarin niet ontdekken. Maar als het nou zo is dat u misschien vanuit uw eigen hart moet zeggen, ja, ik ben zo iemand die daden van de Heere niet kent en die bij de daden van de Heere niet leeft. En de overdenking van die daden, dat is iets vreemds voor me. Brengt dat u dan nooit in de nood? Vraagt u dan nooit aan de Heere wanneer u uw plaats inneemt in de kerk, zoals u die al zoveel jaren hebt ingenomen, misschien. Heere, open u mijn ogen, opdat ik uw daden mag ontdekken. Opdat ik uw woord mag verstaan, opdat ik de kracht van uw woord mag ervaren. Want we kunnen zo heel gemakzuchtig, God onterend gemakzuchtig zeggen: ach, ik heb het niet. En ik weet het niet. En ik ben blind. Denkt u maar niet dat het de Heere aangenaam is als wij zomaar als vanzelf telkens zeggen: ik ben blind, ik ben dood, ik ken het niet. Zonder dat dat ooit beroering geeft en een drang geeft in ons leven om de Heere te zoeken. Dat is God niet aangenaam. Dat kunt u nergens in uw Bijbel lezen. Weet u wat de Heere graag ziet? Dat mensen die blind zijn en die het niet weten en die het niet bezitten, dat zij zich in de weg stellen, om die oude uitdrukking te gebruiken. Dat zij ernaar staan. Dat zij er naar zoeken om die daden van de Heere te ontdekken. Dat zij gaan zoeken en gaan smeken: Heere, open mijn ogen. En dan zal het ook zo zijn dat wie hem nederig te voet valt, die zal zijn wegen leren. Die zal iets van die daden gaan ontdekken. En als je dat gaat zien, als arme zondaar, die moet zeggen: wanneer ik naar binnen kijk, dan zie ik alleen maar zonde. Dan zie ik ongerechtigheid die tegen me getuigt en die me aanklaagt. als vanuit het woord iets opengaat van de daden van God, dat God de machtige is om door de onmogelijkheden heen een weg te banen. Dat God door de dood heen zijn zoon tot het leven riep. Ja, dan zegt dat aan mensen met hun onmogelijkheden. Let op Gods daden. Wacht op de wegen van de Heere. Let erop. Hij is machtig om de wateren te breken. Om de onmogelijkheden weg te doen. Om het graf te openen. Hij is machtig om de banden van de zonde te breken. Hij is machtig om de banden van de schuld. Om die benauwenis van die schuld en van die zonde genadig weg te nemen. En niet alleen is hij machtig, maar hij is ook bereidwillig. Want toen Israël het helemaal niet meer zag en er zelfs gemopper was, gemurmureerd tegen Mozes, toen deed de Heer het vrijwillig, dat openen van die zee. En toen er niemand was van de discipelen die nog verwachting had bij het kruis van de Heer Jezus, toen de hoop vergaan was, toen deed de Heer het vrijwillig, uit liefde. Al de daden van de Heer zijn daden van vrijwillige liefde en van grote almacht. Heel het genadewerk van God in Christus is een daad van vrijwillige liefde en van oneindige almacht. En zou dat zonderegister van u dan te groot zijn voor de liefde van Christus? En zou die hemelhoge schuld en dat vastzitten in uzelf dan een hindernis vormen voor deze hoge God? Zouden zijn daden niet zo machtig zijn dat zelfs die schuld van u verzoend kan worden? En zelfs die banden van u verbroken kunnen worden? O, laten we juist in het licht van de woorden van deze psalm van vanavond toch niet klein denken van de daden des Heren. Laten we klein denken, we kunnen er nooit klein genoeg van denken, van onszelf. Laten we niet licht denken over onze zonde en over onze schuld die zo scheiding maakt tussen God en onze ziel. Maar denk niet gering van de daden des Heren. Van het verlossingswerk in Christus. Van al die arbeid die God al van eeuwigheid heeft ondernomen om gevallen mensen zalig te maken. Van de liefde van Christus waarmee hij zichzelf gaf voor een doemwaardig zondaar. Van de bereidheid van de Heilige Geest om de verworven verlossing ook uit te delen en toe te passen. Denk niet gering van de daden des Heren. Denk daaraan. Wees daar in uw gedachten, in uw overdenkingen, in uw meditaties veel mee bezig. Bijzonder wanneer u daar iets van hebt mogen zien. In het woord iets van hebt mogen ontdekken. En misschien in allerlei strikken van moedeloosheid of van strijd terecht kunt komen. Richt uw gedachten op de daden des Heren. En zoek het bij hem. En als u het dan niet met de geest kunt doen, doe het dan maar met uw verstand. Maar overdenk de daden des Heren. Luther heeft het zo mooi gezegd. Hij zegt, als ik in de verzoekingen verkeer en in de aanvechtingen vertoef, dan is alles duisternis. En dan maakt de Satan me wijs dat ik nu maar veel in het donker moet kijken. Want Satan zegt, gij hebt geen heil bij God. Je hebt te veel gezondigd. Stop maar met bidden. Satan richt mijn ogen op dat donker en op die duisternis. Maar de psalmdichter zegt mij, te midden van alle duisternis, en ik zal de daden des Heren gedenken. En zou het advies van de psalmdichter geen beter advies zijn dan het advies van de vorst der duisternis? Zo zegt Luther. O, het leven bij de daden des Heren. Het leven bij het woord des Heren. Het overdenken, het mediteren van wie Hij is en zijn wil voor een zondaar, een albederver. Dat kan het hart, te midden van alle strijd, ook weer opwekken. Ook weer troost en uitzicht geven. Dat is het middel wat God in het woord heeft aangeboden, te midden van de duisternis en te midden van de strijd. Is er dat in ons leven? Dat staan naar het denken over de daden des Heren. Dat zoeken van het woord van God en van de plaats van het gebed. Dat in stilte onze gedachten voeden, zoals de oude schrijvers dat wel noemen. Onze gedachten voeden met de daden van God. Juist het voeden met die daden van de Heer. Dat kan betekenen dat je met allerlei strijd en met een dor hart begint het woord te onderzoeken. En erover begint te mediteren. Maar dat de Heer er zelf in meekomt. En je hart verbroken wordt. En je de daden van de Heere ziet. En gedenkt. Ja, want wat betekent dat woord eigenlijk? Daar moeten we tenslotte ook nog iets over zeggen. Over dat woord gedenken. Eigenlijk is er natuurlijk al heel wat aan de orde geweest. Ook toen de andere dingen werden aangestipt. Maar het woord gedenken betekent in de Bijbel meer dan alleen maar herinneren. Dat natuurlijk ook. Wij mogen de daden van de Heere niet vergeten. En dan wil ik het meteen maar weer in zijn breedste betekenis zien. Wij mogen de daden van God niet vergeten, zoals de Heere die daden gedaan heeft in voor ons te zorgen en door ons zoveel zegen te geven. Door te zorgen voor regen en droogte. Door te zorgen voor oogst, bescherming en bewaring. Door te zorgen voor onze gezondheid, door te waken over ons leven, ook op momenten dat er misschien ongelukken dreigden. Wij mogen dat alles niet vergeten. Want een van de ergste zonden is, zeker ook wanneer wij dankdag voor gewas en arbeid houden, als wij de weldaden van de Heere zouden vergeten. Vergeet ze niet. Zegt de psalmdichter, het is God die ze u bewees. En dat is het erge van onze zonde, dat ons geheugen door de zonde zo geleden heeft. Weet u hoe het met ons is, met ons geheugen? Of we nou een goed geheugen hebben of een minder goed geheugen. Wij herinneren ons heel goed datgene, ja, wat ons aan tegenspoed en moeite en verdriet overkomt. We herinneren ons uitstekend de dingen die de schaduwkanten van het leven betreffen. Maar de zegen van God, de weldaden van de Heere, die zijn we zo vergeten. Het oude spreekwoord zegt niet voor niets, we schrijven het verdriet in het marmer. We bijtelen het uit. Maar de zegeningen schrijven we in het zand. Eén regenbui. En het is verdwenen. Wij vergeten de weldaden zo gauw. Ons geheugen voor de weldaden van de Heere heeft zo ontzaggelijk door de zonde geleden. En vandaar dat het niet zonder reden is dat de Bijbel telkens weer oproept om de weldaden van de Heere te gedenken. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Maar dat is zeker waar. Maar dat is nog niet de hele betekenis van het woord gedenken. Gedenken betekent niet alleen maar niet vergeten. In herinnering brengen. Maar het betekent gedenken in verwondering. Want dat hoort er wel bij. Kijk, wij mensen kunnen ons iets herinneren en misschien aan iets denken, maar terwijl het ons onverschillig laat. Je hebt het in je gedachten, je denkt er zo af en toe eens aan. Nou, dat bedoelt de Bijbel niet met dat woord gedenken. Gedenken betekent gedenken in ontzag en in verwondering. Als Israël in de oude tijden een gedenkteken op moest richten, denk bijvoorbeeld aan de 12 stenen in de rivier de Jordaan, toen ze door de Jordaan heen geleid waren door de Heere, dan moeten ze bij die stenen de wonderen des Heeren gedenken. En dat gedenken betekent een hart wat verwonderd is en dat met ontzag vervuld is voor de daden des Heeren. En de vraag is er, wanneer wij denken aan wat God gedaan heeft, zowel in de zegeningen van het leven van iedere dag, als in het schenken van zijn woord, en het geven van het grote voorrecht dat we bij het woord mogen leven en onze kinderen bij het woord mogen opvoeden, zijn we dan vervuld met ontzag, met verwondering? Met die verwondering waar we het vanmiddag ook over hadden. Wat is de mens dat u aan ons denkt, naar ons omziet? Kijk, als wij die wonderen van de Heere echt schriftuurlijk gaan gedenken, dan betekent dat een denken aan deze dingen met ontzag en met verwondering. En daarom mogen we op deze dankdag wel vragen, Heere, breek ons hart. Maak ons klein. Vervul ons met ontzag en met bewondering voor al uw daden. Doe ons uw daden gedenken. Er is nog iets. Herinneren. Herinneren in verwondering. Ja, maar zegt het woord gedenken ook, dat hoort iets te zijn wat ook gestalte krijgt in ons leven. Gedenken is namelijk niet alleen maar iets wat tot ons binnenste beperkt moet blijven. Gedenken is iets wat heel het leven beroert en heel het leven verandert. Echt gedenken. Dat heeft alles te maken met de waarachtige bekering. Met de vernieuwing van het leven. Met de verbreking van het hart. U kunt dat heel erg goed duidelijk maken aan de hand van bijvoorbeeld het Bijbelse voorbeeld waar staat dat de Heere gedacht aan Israël. In de ballingschap. Of de Heere gedacht, lezen we in het boek Exodus, aan het geroep van het volk van Israël in de benauwenis in Egypte. Nou, wat betekent dat dan? Als de Heere gedenkt aan de benauwenis van zijn volk Israël in Egypte. Betekent dat dan dat hij toen pas aan Israël ging denken? Nee, zeker niet. Hij dacht aan Israël al die tijd al. Al die 400 jaar dat ze in Egypte hebben doorgebracht. Maar als de Heere gaat gedenken, dan betekent dat dat hij gereed staat om verandering te brengen in het lot van Israël. Om hun geroep te gaan horen. Om daden te gaan ondernemen. Grote daden, verlossingsdaden. Dus in het woord gedenken, wanneer het van God gebruikt wordt, ligt de nadruk hierop. De Heere gaat iets doen. De Heere gaat werken. De Heere gaat zijn raad vervullen. En als het van mensen gebruikt wordt, dan betekent dat ook gedenken aan God. Dan moet er iets naar buiten komen. Dan moet er een leven aan beantwoorden, dan moet er een hart en een ziel aan beantwoorden. Met andere woorden, ik zal de daden des Heren gedenken. Dat betekent een verwonderd zich herinneren. Maar ook dat het voornemen van je hart wordt. En nu wil ik deze God dienen. En in zijn wegen wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Bij het gedenken behoort ook het verlangen om nu in de vreze des Heren te leven. Kijk, en dat moet u nooit vergeten. Dat is nu een kenmerk van de ware dankbaarheid. Dat er een verlangen komt om te leven in de vreze des Heren. Gedenken van de daden des Heren, dat betekent een verlangen om nu bij die daden en bij de wetten en de inzettingen van die God te leven. U leest dat ook in de catechismus. Als het gaat over het stuk van de dankbaarheid, dan moet u maar eens goed naspeuren als u dat hele lange stuk van de dankbaarheid doorleest waar het daarover gaat. Dan gaat het bij die dankbaarheid maar niet over een blij gevoel, dat hoort er ook bij. Maar dat hart van die dankbaarheid is om nu te leven naar de inzettingen van God. Om te leven bij de wet des Heren. En om een biddend leven te kennen. Dat is nu het stuk van de dankbaarheid. Dat is leven bij de woorden, bij de wet van God. En een biddend leven. Kennen we dat? Dat mag ik toch op deze dankdag vragen. Dat we die verbrokenheid van het hart kennen. Die verwondering over de daden van de Heere. Dat mediteren, dat overdenken van wie Hij is en wie Hij blijft tot in alle eeuwigheid. Dat verlangen om te leven bij zijn woord en bij zijn geboden. Dat smeken, neig mijn hart en voeg het samen. Tot de vrees van uw naam. Als we van al die dingen vreemdeling zijn, gemeente, dan moet ik het vanuit de schriften u op deze dankdag zeggen. Dan leeft u onder veel zegeningen van God. Dan leeft u onder een geopende hemel, waaruit alle mogelijke blijken van Gods goedheid voortkwamen, tot op dit moment voortkomen. Dan ontvangt u de zegeningen van de Heere. Maar wat u ook bent, u bent er onverbroken onder. En u bent ook niet dankbaar. U bent er misschien wel eens klein onder. U bent er misschien wel eens ontroerd onder, dat kan. Maar wanneer u deze dingen niet kent, niets weet van de vreze des Heren, dan ontvangt u de zegeningen. Maar u bent er niet echt dankbaar voor. Want u ziet niet dat u het zelf niet verdient. Dat de zegen van God verzondigd ligt. En u ziet ook niet dat het nu daden van Gods onverdiende goedheid zijn. En weet u wat u dan nodig hebt? Open ogen. De geest van de ontdekking. Heere, open mijn ogen. Opdat ik zie wie ik ben. Opdat ik zie uw daden. Heere, leer me dat. Opdat ik niet langs uw zegeningen, langs al uw daden, langs uw woorden, langs uw werken heen zou leven. Maar opdat ik in verbrokenheid van het hart leer. Dat ik alle zegeningen verzondigd heb. En toch, dat er alleen maar door genade nog een mogelijkheid is waardoor ik zalig kan worden. Dat staat er in dit woord over de daden des Heren zo heel duidelijk. dat de Heere door de onmogelijkheden heen, ondanks onwaardigheid, ondanks de schuld, genade kan en wil bewijzen. En waar dat gebeurt, daar ga ik de Heere erkennen voor al zijn zegeningen. Dan ga ik de Heere vooral erkennen voor het grote werk van zijn genade. Voor zijn daden van verlossing. Voor zijn werken van soevereine gunst. Dan zal ik met een verbroken hart zijn daden gedenken. Dan zal ik ook met een verbroken hart zeggen: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. En dan en daar is het dankdag. Daden des Heeren gedenken. Zijn naam erkennen. Voor alles wat hij gedaan heeft. In natuur en in genade. Voor alles wat hij doen wil en doen zal. En voltooien zal. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u aan het einde van deze diensten en van deze dankdag. En we bidden u, leer ons bidden, leer ons danken. Geef dat wij met heel ons hart daarna mogen zoeken om de daden van u te gedenken. Om te midden van alle aanvechtingen en te midden van alle onmogelijkheden toch daar te zoeken waar het alleen te vinden is. En dan weet u het, Heere, dan kunnen we zo blind zijn voor uw daden. Maar wil u dan bij uw woord uw geest geven, opdat wij uw daden mogen gaan opmerken. En opdat wij ze gaan herdenken, met ernst, met ijver, maar ook in verwondering. En opdat ons hart erdoor zo geraakt wordt, dat het samengevoegd wordt tot de vreze van uw naam. Wil u, Heere, ons gedenken, nu we elkaar verlaten. Dank voor alles wat u gaf in deze beide diensten. Wil u ons verder deze week voor uw rekening nemen. Sterk ons bij al het werk. En breng ons aanstaande zondag allen weer hier. We bidden het niet om iets van onszelf, want wij moeten het belijden dat wij gezondigd hebben en daarom rechten ze zijn er voor u niet. Maar zie ons aan in de biddende en dankende hoge priester, Jezus Christus. We vragen het uit genade om zijnentwil. Amen. Psalm 103 vers 1 is onze slotzang. Looft, looft de Heere mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. 103 het eerste vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.